Dit is de podcast van
Omroep Friesland.
Astrid Pascal koefde geen meter zielen. Sterker nog, zie je nog niet op een boot zitten. Doch stapte ze met haar nagelnije leefde op zijn zielboot De Zwerver. Wat volgen wie een jarenlange reis om de wereld. Alle avonturen die Astrid met haar kapitein, want ze neemt ze haar man, meemaken had, het ze opschrouwen in een boek. De kapitein en ik.
Dan kom je bijvoorbeeld op Galapagos. En Galapagos die heeft bergen. Maar die bergen die zijn niet heel hoog. Die zijn al flink afgesleten. Maar dan zien ze eruit als de ruggen van draken en dinosaurussen. Slapende dinosaurussen. Begroeid met van die scherpe kammen en richels daarbovenop. En dan denk je, hoe mooi is het wel niet? En wat prachtig, wat dankbaar ben ik dat ik dit mocht meemaken. Helemaal per ongeluk, als niet-zeiler ook nog eens.
Astrid, we zitten hier lekker onder koffie in die hoes in Haas. Er lijkt buiten een dik pak sneeuw. Wat een oren wraad als dat je op de boot ziet.
Nou, dat is zeker het geval, want ik heb jarenlang alleen maar in bikini rondgelopen. Of alleen in onderbroek, zal ik maar eerlijk zeggen. Want het was eigenlijk de hele reis ging over de Evenaar, dus het was altijd heet.
Kerst wel weer wennen aan het weien in een gewoon hoer, zoals het zo lang voortwist hast?
Nou, in het begin was het echt moeilijk. Ik had er echt last van ook. Ik dacht van wat een ruimte, dat heb ik helemaal niet nodig. 14 meter bij 4 meter was meer dan voldoende. En ook wat ik last van had, was dat er zoveel eten voorhandig was in de winkels. En dat ik dacht van, we kunnen met zo weinig toe. En opeens ligt alles weer vol. En dat doet wel iets met je, als je jarenlang bijna niets hebt gehad en dat voldoende vond.
Laten we bij het begin beginnen. Want toen heeft een boek geschreven over die reis rond de wereld. Maar die kapitein, hoe is dit zo gekomen?
Nou, dat is wel een bijzonder verhaal. Ik was alleenstaand. Mijn eerste man is weggegaan. Eigenlijk met weinig toeters en bellen heeft hij gewoon aangekondigd dat hij wegging. En ik was ontroostbaar. En ik bleef achter met 3 kinderen in de tienerjaren. En ja, ik had er ontzettend veel last van en verdriet van. En toen zei een vriendin tegen mij een paar jaar later van, Astrid, je moet ophouden te treuren. Weet je wat je moet doen? Je moet op het internet en dan moet je eens kijken of je daar niet iemand kunt treffen. En toen zei ze tegen mij van, wat zou je willen? Want het universum luistert. Astrid, zeg nu wat je wilt. En toen dacht ik, oh, ik geloof hier niet in. Maar toen zei ik van, nou, ik wil wel graag een leuke, grote, stoere man die gezellig is en die lief is en die trouw is en die reislustig is en die gewoon zin heeft in leuke dingen te doen. En dat zou ik ook wel willen. Nou, zei ze, oké, dan gaan we nu voor jou een advertentie opstellen. En gek genoeg, een week later kreeg ik dus een brief van mijn man, die nu mijn man is, maar toen kende ik hem dus niet. En die brief was gelijk zo leuk. En toen hebben we eerst 2 maanden alleen maar brieven geschreven en getelefoneerd. En na 2 maanden hebben we elkaar ontmoet. En hij bood me zijn arm aan en ik heb die arm gepakt. En sindsdien zijn we samen, dus het is echt wel een beetje een sprookje. En zijn grote wens was om de wereld rond te varen. En ik kon helemaal niet varen, ik had nog nooit op een boot gezeten. En ik dacht, nou, je hebt me zo gelukkig gemaakt. En als dit jou gelukkig maakt, dan wil ik dat met alle plezier met je doen. Maar ik wist natuurlijk helemaal niet wat ik kon verwachten. Maar ik ben aan boord gestapt en 40.000 zeemijl later, dat is bijna 80.000 kilometer, zijn we weer terug, gezond en wel. En inmiddels kan ik wel varen.
Ja, wat je vertelt in het begin van die boek, het wie die man zien dreem om een reis rond de wereld te maken met een zielboot. Als het zijn dreem wist wie om een pelgrimsroute naar Santiago de Compostela wist wie, dan hier staat ik dien. Hoe is het om een oor zijn dreem te volgen?
Nou, dat is ook wel een interessant aspect, want ik ben altijd hulpverlener geweest en ik vind het wel een beetje een soort bedrijfsblindheid dat je als je al 30 of 40 jaar in de zorg zit en ik ben bijna 60. Dan ben je eigenlijk altijd bezig met wat heeft die ander nodig? Wat wil die ander? En dat was ook wel een beetje waar ik tegenaan liep. En dus het was voor mij eigenlijk heel normaal om te volgen en te ondersteunen en open te staan. En dat is ook zo grappig, want aan boord leerde ik dat ik ook mijn eigen wensen had en mijn eigen grenzen had. En dat was eigenlijk een van de grote cadeautjes van deze wereldreis, is dat ik veel dichter bij mezelf terechtkwam. En veel meer in mijn eigen kracht ging staan en veel meer ruimte innam voor wie ik ben. En dat, ja, dat voor mij is dat misschien wel het mooiste cadeau van de wereldreis.
Ja, want door wie is het eigenlijk vooral bezig met de wensen van orenmeesken? Want hier is het zelf een droom.
Ja, mijn eigen droom. Mijn eigen droom was gek genoeg om een boek te schrijven. Dat was een van de dromen. Ik ben ooit als 12-jarige heb ik een nationale wedstrijd opstelschrijven gewonnen als kind. En daar was ik zo ontzettend trots op. Ik heb de prijs nog steeds boven liggen. En toen ik steeds maar stukjes ging schrijven, in het begin durfde ik het ook aan niemand te laten zien. Maar toen ging ik het aan mijn zussen laten zien, die lieten het aan hun vriendinnen zien. En iedereen zei van, oh, ik wil meer lezen, ik wil meer lezen. En zo begonnen steeds meer mensen te zeggen van, kan dit niet een boek worden? Want ik vind het zo'n spannend verhaal. En toen opeens kom ik in die ruimte die van mezelf was. En mijn droom was om te gaan schrijven. En ik ging steeds meer schrijven zonder eerst na te denken van, is dit wel leuk? Vinden mensen dit wel oké of goed? Ik ging gewoon schrijven omdat ik dat wilde. En dat was een heel mooi voorbeeld van zelf plek innemen. En of mensen het nou wel of niet leuk vinden. Nou, dat mag, dat is van hen. Maar het schrijven en het proces ervan, dat was van mij. En dat was mijn droom.
Dus toen was door de droom van die man, zoals neemt de kapitein, volgest wist bij die eigen droom kwam.
Helemaal waar.
De koers net zeilen.
Ik kon helemaal niet zeilen. Ik kon een giek niet onderscheiden van een mast. Ik was nog nooit op een boot geweest. Al die zeilen, al die touwen. Ik vond het een hele zandekraam. Ik vond het heel vervelend. Ik vond het ook heel spannend. Want ik denk van ja, als je die zeilen goed zet, dan is het klaar. Maar ja, dan verandert de wind en moet het hele verhaal opnieuw. En in het begin vond ik dat ook best wel heel erg lastig. Ik heb ook geen zeilers-DNA, moet ik eerlijk zeggen. Als je mijn man ziet, die kijkt naar de wind en die proeft de wind op zijn lippen en die weet precies wat hij moet doen. Maar ja, hij zeilt ook al vanaf kinds af aan. En ik moet altijd heel hard nadenken. En uiteindelijk zei Hans, de kapitein, wel, en dat vond ik heel mooi. Hij zegt, je hoeft niet per se één te zijn met de zeilen om een zeiler te zijn. En hij zei van, jij houdt van uitkijken, jij houdt van alert zijn, jij houdt van opletten. En meestal zoek ik gewoon dolfijnen of walvissen op zee. Maar ja, je komt ook boten tegen en ik kan heel goed manoeuvreren, dat dan weer wel. Maar het zeilen om het zeilen, dat was het maar niet voor mij. Maar ik hield van aankomen, ik hield van op reis gaan en weer een prachtig eiland, of weer leuke mensen, of weer een mooie cultuur. Dat waren mijn parels in de reis.
Maar het is toch wel even een hele uitdaging, want er ken ik van alles gebeuren en er is ik van alles gebeurd. Je hebt grote stormen meemaken. Bist bang geweest?
Ja, ik ben echt wel bang geweest, vooral in de Bermuda-driehoek. Dat vond ik een heel spannend gedeelte. We hadden heel goed opgelet om te kijken of we wel mooi weer zouden hebben. En toen waren we goed anderhalve dag op pad en het duurt ongeveer 5 dagen om van Amerika naar Bermuda te varen. Maar toen kwam er na anderhalve dag een enorme storm uit het niets. Die was ook echt niet voorspeld. En voordat we het wisten hadden we 50 knopen wind. Dus dat is windkracht 10. En het schip ging alle kanten op en die golven waren letterlijk huizenhoog. En dan val je tussen die golven heel erg ver naar beneden en dan ga je weer omhoog. En dat je denkt van, komt dit goed? Want sommige van die huizenhoge golven die storten gewoon over ons heen en dan verpletterde dat water je gewoon. Maar ja, dan is er eigenlijk ook geen tijd om te denken van, dit wil ik niet. Want het is een kwestie van overleven. En ik heb op dat moment wel gedacht van, het is een beetje net als weeën. Je zit erin in zo'n weeënstorm en je kan er niet uit. En er is maar één ding wat je kan doen en dat is doorploeteren. En uiteindelijk komt er wel rust. En je moet dan gewoon even je hoofd aan de kant zetten en doorgaan.
Want er beskroest zo'n storm in die boek. Nou, ik word al benauwd als ik het lees. Worst en hij wil terug? Of heeft ze ook iets, ik hoef nooit meer een voet op een boord te zetten als die uit die storm is?
Nou, daarna, dat is zo mooi, want dan heb je daarna ook weer het kalme weer en een mooi zonnetje en springende dolfijnen en blazende walvissen. En soms dan springen die walvissen omhoog alsof ze balletdanseressen zijn. Die springen omhoog en die draaien zich om en laten zich met een grote plons vallen. En ja, dan is het ook eigenlijk in één keer weer goed. Dus je kunt heel erg in het moment leven. Want als je bang bent, dan ben je bang voor wat komen gaat of voor wat is geweest. Maar als je in het moment leeft, dan is gewoon elke dag een nieuw begin. En dat is ook wel heel luxe, want op land zijn we dat eigenlijk met z'n allen wel een beetje vergeten. We hebben altijd zorgen voor morgen of voor wat ons is aangedaan of wat is geweest. En op een boot kan je echt loslaten.
Hoe zien je hem dagen eruit?
Soms zit je op een oceaan. De Atlantische Oceaan duurde 21 dagen. De Stille Oceaan die duurde 30 dagen. En op zo'n 30 dagen oversteek, dan 's nachts vanaf 's avonds 7 uur tot 's morgens 7 uur, dan slapen we om en om. Dus dat de een gaat 3 uur slapen en de ander heeft 3 uur wacht. En dan gaat het de hele nacht zo door. En van 's morgens 7 tot 's avonds 7 zijn we dan samen. En iets eten is dan heel belangrijk. De wind bespreken is heel belangrijk. We lezen veel, we kletsen een beetje. We genieten eigenlijk van de stilte en van de rust. En 's nachts heb je overdonderende sterrenhemels. En in mijn geval word ik daar al een beetje lyrisch van. En dan ga ik daarover schrijven. Dus dat vind ik dan heel erg leuk om te doen. Op een gegeven moment hebben we ook, toen lag Hans te slapen, toen hebben we schipbreukelingen gered. Want die kapitein was in slaap gevallen tijdens zijn nachtwacht. En zijn vrouw, die wist ook van niks. Dus opeens zaten ze op een rif. En je hebt in de Stille Oceaan heel veel kleine eilandjes met een rif eromheen en die zijn onbewoond en hun schip was gewoon kapotgeslagen. En dan heb je op een boot een VHF, dat is een soort walkie-talkie. Die konden ze nog net meenemen naar het onbewoonde eiland. Maar die mensen waren helemaal in paniek uiteraard, want geen schip meer in the middle of nowhere. Maar met hun walkie-talkie konden ze nog net oproepen van hoort iemand ons, mayday, we zijn gestrand. En op dat moment kwam Zwerver langs. En toen hebben we de zeilen bijgesteld en zijn we op weg gegaan om die mensen te helpen. Dus er is ook altijd wel, zelfs als je het niet verwacht, in alle stilte, is er ook altijd wel weer avontuur. En dat avontuur ziet er elke keer weer anders uit. Maar er is ook altijd, ja, van alles aan reuring is er ook.
Ja, want toevallig wie in Jim ticht genoeg in de buurt om die oproep te jaren. Ja. Want ons wie het net goed ouderen, maar die mensen
niet. Nee, die mensen die waren dan. Die hadden een hongersdood tegemoet gegaan. En die hadden natuurlijk helemaal geen beschutting. Tenzij, en dat kan natuurlijk ook, dat er nog een andere boot langskwam die hun had gehoord. Maar ze hadden nog maar één streepje op hun batterij van hun VHF. En ja, dus dat had heel anders af kunnen lopen. Maar gelukkig, zeilers helpen elkaar altijd. Mensen helpen elkaar altijd. Ik ben echt wel een positieveling. En waar we ook zijn geweest op de wereld, mensen zijn gewoon zo aardig. Dat vind ik wel heel prachtig ook aan het zeilersleven. Want je ontmoet elkaar één keer, dan ben je in kennis. En als je elkaar twee keer ontmoet, dan ben je vrienden. En ja, zo werkt dat. En het was ook heel leuk. We waren op een gegeven moment in Tonga. En we lagen daar in een baai. En opeens komt er een boot uit de Heerenveen aan. Nou, en wij kenden die hele mensen natuurlijk niet. Maar het was heel gezellig. Dat schip heette Gabber. Gabber uit Heerenveen. Dus heel grappig. Je vindt overal Friezen. Ook op een gegeven moment waren we in Amerika. In de buurt van New York. Was ook een mooie baai. En we hebben altijd een Fries vlaggetje in het wand hangen. En toen kwam er een oude dame in haar bijbootje naar ons toe. En ze zei van, is dat een Friese vlag? Ik zei, jazeker, is dat een Friese vlag? En toen zei ze, mijn vader is een Fries uit Leeuwarden. En ik ben naar Amerika verhuisd toen ik 4 jaar oud was. En die vrouw die was zo ontroerd. En die wou even een paar Friese woorden zeggen die ze nog herinnerde van thuis. En wij hadden nog een reserve Fries vlaggetje. Dus die hebben we aan die oude dame gegeven. En die moest huilen. En zegt, on chien, toen ze wegging. Het was zo ontroerend. Ja, en dat is heel erg leuk. Ja.
Friesen zitten overal.
Ja, absoluut. Friezen zitten overal.
Dit weer een podcast van Omroep Friesland, Bureau de Vries. Alle weken publiceren we nieuwe reportages en petieren.
En we hebben ook een grut archief met tal van nieuwsgierige interviews en onderwerpen. Volg je ons of zie je op Bureau de Vries.